We gaan met elkaar lezen uit het woord van God, het Nieuwe Testament, 1 Thessalonicenzen 5. En dat heeft te maken met artikel 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, ook voor de gasten in ons midden, in de middagdienst. Volgen we de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel voor artikel op de voet. En vanmiddag is aan de beurt opnieuw een artikel dat gaat over de ambtsdragers. Het grootste gedeelte van dat artikel gaat over hoe de ambtsdragers zich hebben op te stellen. En het laatste stukje gaat ook over hoe de broeders en zusters in de gemeente ook met hun ambtsdragers om moeten en mogen gaan. En dat vinden we allemaal, die thematiek, mooi verwoord in 1 Thessalonicenzen 5. En we lezen vers 5 tot en met 28. Dus we lezen wat verder door dan de vorige keer toen we dit hoofdstuk ook lazen. In Thessalonicenzen 5 vanaf vers 5. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als hel. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders. Hier worden dan de ambtsdragers aangesproken, hiervoor de gemeente. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproef alle dingen, behoud het goede, onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw, hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Tot zover de lezing van het woord. De ambtsdragers, zo heet kort en goed artikel 21. En om de tekst van het artikel wat op te delen, heb ik gekozen voor 5 kernwoorden. Straks in de volgende sheets ziet u dat ik ze toegevoegd heb aan de tekst van het artikel, zodat we stap voor stap, zeg maar alinea voor alinea, kunnen ontdekken wat voor een onderwijs daar voor ons in zit. 5 kernwoorden. Verkozen, geroepen, gezaghebbend. Dat zijn de 3 woorden die vooral ook gaan over de ambtsdragers zelf. En ten vierde, respectvol. En ten vijfde, vredelievend. Die laatste 2 woorden gaan dan ook vooral over hoe u als gemeente met de mannen die God aan u gegeven hebt om mag gaan. Dus ambtsdragers in de kerk, verkozen, geroepen, gezaghebbend, respectvol en vredelievend. Mag de volgende sheet. Dan lees ik met u de eerste regels van het artikel onder het kopje verkozen. Wij geloven dat de predikanten, ouderlingen en diakenen op een wettige wijze door de kerk verkozen moeten worden tot hun ambt. Zoals de Bijbel ons dit voorschrijft, namelijk met gebed en op een ordelijke manier. En voordat we een paar streepjes zetten onder de regels die ik zojuist heb voorgelezen, begin ik weer even als de vorige keer met een poging om het even helder te krijgen waar het om gaat. En ik vraag aan degene die geloven. Je kunt maar op één manier geloven. Het gaat meteen van alles draaien in mijn hoofd als ik zeg. Ik vraag aan degene die geloven. Moet ik nog zeggen die echt wedergeboren zijn? Of die het waarzaligmakend geloof hebben? De Bijbel is heel eenvoudig. Je gelooft of je gelooft niet. De vergeving van je zonden. In het eeuwige leven. In de wederopstanding van je lichaam. Dat God schepper en vader is. Dat Jezus Christus gekomen is om te lijden, te sterven en op te staan. Dat de Heilige Geest gekomen is en in één adem met hem de kerk en de gemeenschap van de Heilige. Geloof je dat? Hoe zou je dat geloof willen typeren dan vanmiddag? Zou daarbij het etiket volwassen passen? Zou je jezelf vanmiddag een volwassen gelovige kunnen noemen? Nou zegt iemand, help even. Hoe ziet een volwassen geloof er dan uit? Ik denk dat we vaak dan meteen beginnen over de zekerheid. Jazeker, dat hoort bij een volwassen geworden geloof. Niet dat je dan niet meer aangevochten wordt, of dat de strijd voorbij is, maar dat je meer en meer geworteld bent in Jezus Christus. Wat ook bij een volwassen geloof hoort, en ook dat ligt voor de hand, al blijft het een wonder, dat als je tegenslag en tegenspoed meemaakt, en God soms een weg in je leven gaat, die je niet begrijpt, dat je toch in staat bent, door schade en genade, om steeds meer te vertrouwen dat God geen fouten maakt. Dat hij alle dingen laat meewerken ten goede voor degene die in hem geloven, die hij heeft geroepen. Zomaar twee dingen, hè? Zekerheid van de vergeving van zonde, zeker weten dat je een kind van God bent, één. En twee, als het tegen zit, je staat vast op het fundament van Gods genade. En je leert steeds meer zijn stem verstaan en geloven dat hij je leven leidt, ook als het tegen zit. Maar weet u wat ook bij een volwassen geloof hoort? En u mag zelf het antwoord geven aan jij. Of je daarin al een beetje gegroeid bent. Dat je accepteert dat God besloten heeft dat iedere gelovige leiding nodig heeft. Dat ieder schepsel iemand nodig heeft die de leiding neemt. Dat zie je in het huwelijk, zoals God het heeft ingesteld. Dat zie je daar waar God kinderen schenkt aan een vader en een moeder. De man het hoofd van de vrouw, echt waar. En de vader en moeder de handen van God, die de kinderen leiden. En wat te denken van de overheid. Een rode draad in de Bijbel, dat God weet, mijn schepselen zijn goed af. Als niet ieder zomaar voor zich wat doet en roept. Omdat er een bepaalde orde is, verscheidenheid, waarin God laat zien, ik zorg voor jullie. En wat is nou volwassen geloof? Dat je zegt, dank u Heere God. Wat is volwassen geloof? Dat je niet zegt, jongens en meisjes, hé, dat is onze dominee. En dat ik niet zeg als ik elders ben, mijn gemeente. Nee, u bent van God en ik ook. En we hebben elkaar gekregen. De broeders ter linker en ter rechterzijde, letterlijk. Die hebt u van God gekregen. Het is onze gemeente niet. En hoewel we het vaak de Laankerk noemen, dat is het ook niet. Het is de gemeente van God. En daar is om ons te laten. En God wil dat jullie, dat ik, dat wij zijn handen zijn. Zijn stem. Vroeger, jongens en meisjes. En wat is vroeger? Laat ik zeggen, toen ik zo'n jaar of 15 was. 14, 15. Toen hield ik van mijn ouders, maar begrijpen deed ik ze niet altijd. Ik vond ook dat zij mij niet begreep. Ik was bepaald nog niet volwassen. Waarom hadden ze nou van die duffe regels? Van die rare vragen? Ik meen te mogen zeggen dat ik inmiddels volwassen geworden ben. Niet meer het jongetje van papa en mama. Ik mag op eigen benen staan. Maar nu snap ik het. En ik heb het over gelukkig in mijn geval en gelukkig in vele gevallen onder u. Over een gezonde relatie vader, moeder, kind. Hè? Dat zeg ik er maar even bij. Dat je naarmate je volwassen begint te worden ontdekt wat is het goed geweest. Dat God die vader en die moeder aan mij gegeven heeft. Waren ze volmaakt? Nope. Weten ze zelf ook. Deden ze het altijd goed? Nee. Hadden ze om mij gevraagd? Ja. Wisten ze wie ik zou worden? Nee. God wel. God gaf mij aan mijn vader en moeder samen met mijn broer 5 jaar later. En ik kreeg van God deze ouders. En hoe meer ik volwassen begin te worden, hoe dankbaarder ik word voor dat geschenk. Ik denk dat dat een goed beeld is. Het gaat een beetje mank. Kom ik zo nog wel even op. Maar wel een goed beeld om aan te geven wat de gemeente is. De gemeente is van God. En heel veel gedoe in de kerk. En ook heel veel ellende in de gemeente had kunnen voorkomen worden als we dit beseften. Vaak gaat het over de persoon. Vaak gaat het over de manier. Vaak gaat het over de mensen die dan wel of niet in ons straatje passen. Maar juist als wij beginnen te spreken over God die mensen op elkaars weg plaatst. Mensen zoals Petrus. Mensen zoals David, zoals het al eeuwen gaat. Die het allemaal moeten hebben van Jezus. Die mogen ontdekken. Ja, God zorgt voor ons. En hoe meer ik volwassen word. Hoe dankbaarder ik word voor wat ik krijg. Hoe kritischer ik word op mezelf. En hoe ruimer ik word naar een ander. Dat zijn geen loze kreten. Dat gaan we met elkaar zien in het artikel dat voor ons ligt. En het eerste wat opvalt is dat God dus op een hele bijzondere manier voor zijn gemeente zorgt. Lees maar mee, wij geloven dat de predikanten, ouderlingen en diakenen op een wettige wijze door de kerk verkozen moeten worden tot hun ambt. Ik zei, daar gaat het beeld een beetje mank. Ik kon niet kiezen voor mijn ouders. Wij hebben wel gekozen voor 2 broeders. Dat is het kwetsbare wat God toestaat. Dat is zijn wijsheid waarmee hij de gemeente bouwt. Het is niet zo dat hij zelf iemand een droom geeft, die dan vervolgens aanklopt bij de kerkraad. Ik heb gehoord dat jullie een vacature hebben. Nou, God heeft mij bekendgemaakt dat. Wanneer mag ik beginnen? Zo gaat dat niet. Zo gaat het elders soms wel, maar hier niet. Dat is wat Guido de Bret bedoelt met op een ordelijke wijze. Zoals de Bijbel voorschrijft, op een ordelijke wijze en met gebed. God zorgt voor zijn gemeente, maar hij zet ons niet buitenspel. Ambtsdragers komen ons niet aanwaaien. En Gods roeping is niet iets vaags. Is niet iets van alleen maar persoonlijk, dat wordt er wel eens van gemaakt. Iets persoonlijks tussen God en degene die verkozen is. Het is allereerst een zaak van de gemeente. Guido de Bret leunt zwaar op twee bijbelteksten, maar niet de minste. Namelijk het boek Handelingen. Allereerst Handelingen 1. Ook daar is een dubbeltal. Want ja, jongens en meisjes, wie was er uitgevallen? Judas. Overigens heel opvallend, hè? Die heeft er wel jaren bij gehoord. 3 jaar lang. Dan staat er in Handelingen 1, vers 25, dat Judas afgeweken is van zijn roeping. Dat is wat er met Judas is gebeurd. Jezus heeft bij voorbaat geen fout gemaakt, ook dat soort dingen kunnen gebeuren in een gemeente. Dat mensen die geroepen zijn uiteindelijk afwijken. Maar die lege plaats moet opgevuld worden. Hoe dan? Vind ik zo mooi dat er dan staat. Ze stelden er 2 voor. Jozef en Matthias. Wat gebeurt er dan? Ja, het staat er heel simpel, gemeente, maar ze baden en ze zeiden: Heere, u bent een kenner van het hart van ons allen. Wijs er maar 1 van de 2 aan die u uitgekozen hebt. En dan doen ze iets bijzonders, dat hebben wij niet overgenomen. Ze werpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met instemming van allen aan de 11 apostelen toegevoegd. Wij werpen geen lot. Maar ook wij hebben als gemeente meegemaakt dat er 2 mensen voor 1 vacature, eentje voor diaken, of 2 voor diaken en 2 voor ouderling, op dubbeltal is gezet. En er is hier, toen u uw stem had uitgebracht, niet gehusseld met papiertjes. Hé, er valt er 1 uit, dat is hem, dat is de wens van God, nee. De stemming van de gemeente heeft de doorslag gegeven. Daarom wordt ook in de kerkorde, denk ik, op een hele mooie manier geformuleerd. Broeders, als je door God, als je door de gemeente verkozen bent, word je daardoor door God geroepen. Dus 2 dingen zijn heel belangrijk. U hebt gebeden, wij hebben gebeden, en we hebben gedaan wat goed is om op een ordelijke manier zorg te dragen voor de gemeente van God. Dan mag je er ook op vertrouwen dat de Heer daar zijn hand in heeft. Gaat het dan altijd zoals ik wil? Nee, dat is zo irritant, gemeente. Ik heb dat al vaker in een bediening meegemaakt. We hebben allemaal zo toch onze gedachten? U hebt wel overwogen nagedacht wat de juiste persoon is in dat gat wat de broeders achterlaten. Je denkt na over de dynamiek in een kerkraad. En als kerkraad ben je extra gespannen als die avond van de stemming komt. Wie zal het worden? En je denkt over allerlei dingen na. Maar hebben we ook gedacht, biddend, Heere God, het is weer zover. Er zijn vacatures, maar het is uw gemeente. En wij hebben elkaar van u gekregen. Dus u zorgt dat dat ook opgevuld wordt. Ik zei het al, het is niet voor het eerst sinds ik predikant ben. Dat soms verrassingen oplevert. Bijzonder als je dan vertrouwt, iedere keer weer. Ikzelf ben de grootste verrassing hoor, dat zeg ik u eerlijk. Iedere keer weer vertrouwd. Heren, u hebt toch geroepen? Zul je niet vergeten, broeders, en anders voor degene die er ooit nog eens voor komen te staan. Ik krijg soms de neiging in onze gezinten dat het extra goed is om vooral eerst maar te vertellen hoe ongeschikt je bent. Om eerst maar heel veel te worstelen met of het wel kan. En vooral het onderscheid te maken. Ja, nu ligt er wel een verkiezing namens de gemeente. Maar nou moet het nog persoonlijk worden tussen God en mij. Maar die verkiezing van de gemeente is Gods persoonlijke roep. Ik zeg niet dat je dan niet kunt bedanken. Maar dat je dan goede redenen die er kunnen zijn moet hebben om te danken. Te bedanken voor de roep van God. En als het gaat over het waarnemen van je eigen ongemak en van je eigen tekorten. Nog nooit heeft God iemand gebruikt die 100% goed was in alles. Laat dat nou precies zijn gewone manier zijn van werken. Dat hij mensen met gebreken, mensen met tekorten, maar ook mensen met gaven aan elkaar schenkt. Verkozen. Wat ook in Handelingen opvalt is, dat kun je bijvoorbeeld lezen in Handelingen 6, ook daar heeft Guido de Bray aan gedacht, dat er in die gemeente, als er sprake is van het uitkiezen van mannen, dat als er op een gegeven moment 7 uit hun midden zijn, dat er van die mannen een goed getuigenis wordt gegeven. Dat ze vol zijn van de Heilige Geest en van wijsheid. En dat ze zo worden aangesteld. Ik ga er nu verder niet te veel op in, daarover ging het de vorige keer. Hebt u zo gebeden en uw stem uitgebracht? Het tweede, ik heb dat genoemd geroepen. Dan lezen we de tekst verder. Daarom moet iedereen ervoor oppassen om met ongeoorloofde middelen binnen te dringen in de kerkraad. Men moet afwachten tot hij door God geroepen wordt. Dan heeft hij ook bewijs van zijn roeping en is hij verzekerd dat zijn roeping tot het ambt echt van God afkomstig is. Ja, dat is toch wel even heel fijntjes wat de Bray hier verwoordt. Niemand heeft gesolliciteerd in de gemeente van God. God is het die roept en God is het die ons aan elkaar geeft. Hopelijk staat dit heel ver bij ons vandaan. En laat het dan alsjeblieft maar zo zijn. Wij solliciteren niet naar een baantje hier in de gemeente. We gebruiken geen ongeoorloofde middelen. Met hier en daar een beetje netwerken en lobbyen. En de beste man naar voren schuiven. In de achterkamertjes. Het gaat om de binnenkamers. Daar mogen wij voor God nadenken over als hij roept en als hij die mensen naar voren schuift, wat wij hebben te doen. Het is ook een enorme bemoediging, broeders, toch? Dat je daarop terug kunt vallen. Dat je niet zegt, het was mijn keuze. Het was mijn keuze om te reageren op God. Maar het was niet mijn keuze om te zeggen, Heere God, kijk eens, hier ben ik, neem vooral mij. Wat heb je die verzekering nodig dat je geroepen bent? Jongens en meisjes, ik zie me nog staan. Ik denk dat ik 1 jaar of 8 was op de overloop in Veenendaal van ons huis. En ik speelde domineetje. Ik wilde zo graag dominee worden, toen nog wel. Daarna een hele poos niet, maar toen nog wel. Ik had een grote Bijbel op de rand van de trap, zeg maar, gelegd. Als ik de preekjes die ik toen schreef teruglees, dan denk ik, ja, dat was wel echt plagiaat. Dat was gewoon, ik typeerde precies de dominees die ik heel fijn vond. En dat stond ik dan precies met de juiste intonatie na te doen. En het enige probleem wat ik toen had in de dienst van God was dat mijn broertje als ouderling van dienst niet mee wilde werken. Die stopte na 2 minuten, want die vond het te lang duren. Als ik nou de studie was begonnen met, ja, vroeger wilde ik graag dominee worden. Ik. Het is een mooi verlangen hoor. Maar als ik het daarmee had moeten doen, in de dieptepunten die iedere dienstknecht heeft. Als ouderling, als diaken, als predikant. Als je terug moet vallen op, ik wilde zo graag dominee worden. Ja, dan kun je beter wat anders gaan doen. Maar je kunt er nooit achter terug en dat hoeft ook niet. Als God heeft gezegd, ben je beschikbaar, ga. Wees toegewijd. Wil niet de volmaakte ouderling of diaken zijn. Op de wijze van dat de mensen kunnen zeggen, wat we Neltig hebben binnengehaald, wat een vangst. Nee. Wees toegewijd aan mij. Wees toegewijd met je tekorten. Aan Christus, je Heere. Wat een zegen. Als wij mogen vertrouwen, dat is het allerbelangrijkste. Dat wij geroepen ouderlingen, diakenen en een geroepen dienaar van het woord van de Heere hebben ontvangen. Dat is ook voor u een bemoediging. Ook als je hem soms niet begrijpt op huisbezoek of op de kansel. Of als mensen tegenvallen. Dat zijn toch wel troostvolle en bemoedigende woorden voor degenen die moeite hebben om hierin volwassen te worden. Die zeggen, ja, maar dat is makkelijk gezegd, dominee. Nee, dat is niet makkelijk gezegd, want ik voel me best wel bezwaard bij deze materie. Want het gaat straks ook over de predikant aan zich, in het derde punt. En dan lijkt het alsof je een soort jezelf staat te verdedigen en alsof je niet onder kritiek mag staan en alsof je perfect bent. Nee, maar ik geloof zeker dat het te maken heeft met volwassen worden. Als wij de mensen die God ons geeft ook werkelijk zien als een geschenk van God. Ja, en als ik het dan genoemd heb, moet ik het ook maar gelijk bij de naam noemen, hè? Mag naar de volgende sheet. Gezaghebbend. Ja, wat de predikanten betreft, dubbele punt. Zij hebben overal, waar zij ook staan, evenveel macht en gezag. Voor mensen die bij de combi dominee en macht buikpijn krijgen. Wat zegt Guido de Bren nog meer? Want zij zijn allemaal dienaren van Jezus Christus. Als een predikant gezag heeft in het verkondigen van het woord, in het tegenover zijn op een pastoraal bezoek, in het leiding geven aan de gemeente, dan kan hij dat alleen doen als dienaar van Christus. Ik had het net over buikpijn. Daar gaat het gruwelijk mis. Als dienaren van Christus, dienaren van mensen worden, of dienaren van hun ego. Dan heeft het gezag geen gezag meer. Het is net als Paulus uitlegt. Kinderen, wees je ouders onderdanig, maar in één adem erachteraan in Efeze 6. Vaders, verwek je kinderen niet tot toren. Een predikant heeft geen gezag. Als die niet als dienaar, volgeling van Jezus optreedt. Weet u wat een grote verantwoordelijkheid dat is? Ik ga niet zielig doen, ongemeente. Maar dat is wel even heel kwetsbaar. Wat voor een verantwoordelijkheid wij als kerkraad hebben. Maar ook als predikant. Dienaar van Christus, de gezindheid van Christus. Het geduld van hem. Het evenwicht van hem. De wijsheid. Ga er maar aan staan. Ja, zegt God. Tegen dominee van de Weg, en dominee van Binsberg, en dominee van de Brink, en noem ze allemaal maar op. Ga er maar aan staan. Ga er maar voor staan. Geroepen. En wat is de taak van hen die over u gesteld zijn? Om u te wijzen op hem. De enige wereldwijde opzichter. Misschien vond u opzichter niet zo'n handig woord. Dat klinkt bijna als uitvoerder. Maar in de klassieke weergave staat bisschop. Ja, dat roept ook weer van alles op. Wat bedoeld wordt is het hoofd. Jezus Christus is het hoofd van zijn gemeente. Daar gaan we weer. De gemeente is het eigendom van Jezus. En Jezus vanuit de troon regeert zijn wereldwijde kerk in allerlei denominaties. Op deze manier en via deze orde dat hij mensen aanwijst en zegt, ga er maar aan staan. Overschat jezelf niet, onderschat jezelf ook niet. Vertrouw op mijn roeping. En gemeente, vertrouw erop dat het gezag dat God ons geeft en mij niet gekozen is en al helemaal niet verdiend, maar gegeven. Want dat betekent dat je als verkondiger van het woord nooit mag piepen en zeuren. Gemeente, het is een grote verantwoordelijkheid hoor. Dat mag je één keer zeggen bij zo'n preek, vind ik. En dan niet meer. Dan moet je het vooral doen. Zelf doen, geloven. Wat een verantwoording. Om dienaar van Christus te zijn. Om niet voor hem te gaan staan. Om niet anders te doen dan hij. Maar doen wat hij heeft beloofd. En aan hem ligt het niet. Daar houd ik me dan elke keer maar weer aan vast. U ook. Daar mag u om bidden. Voor alle voorgangers die u hebben gediend en misschien nog eens gaan dienen en die u dienen. Dat mag u ook vragen voor de broeders van de kerkraad. Heere, laat ze het voorbeeld vertonen van Jezus Christus. Leid ons door hen naar het hart van God, naar het koninkrijk van God. Doe ons door hun gebrekkige bediening zeker, maar toch dat heerlijke licht zien van het evangelie. Naar die toekomst die aanstaande is. Vul ze met uw geest. Heere Jezus, representeer uzelf door hen. Laat mij niemand anders zien dan Jezus alleen. Dat vraagt van u en van mij nauwkeurigheid. En dan niet de nauwkeurigheid van de wiskunde, waarin je dingen tegen elkaar wegstreept, maar de toegewijdheid van een kind van God. U hebt het beloofd. En het vierde. Respectvol heb ik dat genoemd. Dan gaat de tekst van het artikel verder. Bovendien mag de organisatie van de kerk die door God is ingesteld niet geschonden of veracht worden. Daarom zeggen wij dat iedereen veel achting en respect moet hebben voor de predikanten en de ouderlingen. En ik voeg toe, met volle overtuiging, en de diakenen, vanwege het werk dat zij doen. Die horen er ook bij deze regel. Nog een keer. Predikanten hebben gezag, zijn dienaren van Christus. En Christus is degene die de gemeente leidt en vormt. Maar dat zegt ook iets over de organisatie van de kerk. God heeft dat dus zo ingesteld. Veracht dat niet. Schend dat niet. Als u iets heeft tegen een broeder, als u iets heeft tegen mij, kom dat dan vertellen. Maar praat er niet over aan tafel. Zorg niet voor tweedracht in de gemeente. Dat levert zoveel schade op. Daarom zeggen wij dat iedereen veel achting en respect moet hebben voor de predikanten en de ouderlingen en de diakenen. Vanwege het werk dat zij doen. Ik kom naast u zitten. Er staat niet vanwege de persoon die ze zijn, of de manier van doen die ze hebben. Och mensen, dan heb ik op u genoeg aan te merken en u op mij ongetwijfeld. Maar nogmaals, bent u volwassen geworden in het geloof? Natuurlijk is die verscheidenheid. En natuurlijk is er ook verschil in beleving, in de manier waarop dingen worden gedaan. Maar de ambten moeten respectvol worden behandeld vanwege het werk dat de mannen in de midden van de gemeente doen. Dat is waar het om gaat. Gaat het ook altijd zo? Nee, toch? Daarom is het ook de spiegel waarin we kijken. In de oproep aan de gemeente om respect te hebben voor het werk van een ouderling, een diaken en een dominee, doen wij natuurlijk wel mee. Je kunt niet om respect vragen als je oneervol gedrag vertoont. Je kunt niet respect afdwingen als je leven niet is naar wat je zelf predikt. Ik herinner mij nog alle zaterdagavonden, jongens en meisjes. Alle zaterdagavonden. Toen ik kandidaat was en beginnend predikant. Waarop ik echt met tegenzin naar bed ging, want ik kon toch niet slapen. Dat was een tasje dat viel. Ja, ik denk dat we gewoon door kunnen gaan. Jongens en meisjes, die zaterdagavonden waren voor mij niet makkelijk. Waarom niet? Ik moest de volgende dag de preekstoel op. Maar u wilde dominee worden, ja. Vindt u preken niet fijn? Geweldig. Maar ik zag er zo tegenop. Dat is veranderd. Tegenwoordig zie ik op tegen de nacht van zondag op maandag. Want dan heb ik gepreekt. En was dat dan voldoende? Was dat dan genoeg? Misschien heb je dat ook wel eens. Als je terugrijdt tot een huisbezoek. En je denkt, wat heb ik nou allemaal gezegd? Wat zullen ze ervan hebben gedacht? Ze kennen mijn eigen gezin. Ik heb het zelf soms niet eens op orde. Is het nou genoeg? Heb ik de juiste vragen gesteld? Weet je wat zo bevrijdend is? Dat je ervaart, als God ons aan elkaar geeft, dan kom je erachter, het werk wat ik doe, is zijn hand in het midden van de gemeente. Is zijn woord te midden van de kudde. En daarom is de organisatie van God altijd een zaak van gebed. Heren, als u zo met ons omgaat, u roept, u verkiest, u geeft, u vraagt om respect. Dat u vanwege het werk wat u mensen opdraagt ook anderen in de gemeente oproept om er dankbaar voor te zijn. Dan geloven wij ook dat dat vrucht draagt. Wat een zegen als dat zo functioneert. Zo ervaar ik dat ook. Iedere keer weer verwonder je daarover. U niet? Als je boeken leest en je kijkt terug in de kerkgeschiedenis. Wat is nou de reden dat de christenen het met elkaar uithouden? Wat is nou de reden dat God zijn gemeente bouwt? En dat het blijft. Dat het niet een keer ophoudt. Dus je ziet waar mensen toe in staat zijn. Wij zijn geen bedrijf. We zijn geen democratie. Wij zijn gemeente van God. En dan is het bijzonder hoe Guido de Bret ten slotte afsluit. Wat is de roeping voor iedereen? Zoveel als mogelijk moet iedereen in vrede met hen, de ambtsdragers, leven. Zonder klagen, ruzie of verdeeldheid. Ja, Guido de Bret is dus ook een mens van vlees en bloed. Hij heeft al aangevoeld dat het om pastorale redenen verstandig is om erbij te zeggen zoveel als mogelijk. Hè? Zoveel als mogelijk. Vrede met iedereen? Ja, vrede hebben met diegene die God aan je heeft gegeven. In deze fase van het leven. Niet klagen. Geen ruzie. Geen verdeeldheid. In de oude vertaling staat dan geen tweedracht. Bijzonder als je let op wat er in de Bijbel staat geschreven over het elkaar liefhebben en de vrede bewaren. Ik ga de preek eindigen met twee dingen. Allereerst lees ik u een aantal versen voor uit Romeinen 12. En ik eindig met een verhaal. Waarom Romeinen 12? En u mag meelezen hoor, graag zelfs. Over volwassen geloof gesproken. Ik hoorde eens iemand zeggen, je moet de Romeinenbrief om hem echt te begrijpen van achteren naar voren lezen. Wij beginnen vaak, uiteraard zo zijn we dat gewend, Romeinen 1, heftig hoofdstuk, Romeinen 3, alleen door het geloof, Romeinen 5, vrede met God, door het offer wat Jezus bracht. Dat zijn de diepe dingen van het geloof. Maar wat werkt het uit? Hoe ziet dat er dan vervolgens uit als je vrede hebt met God door het offer van Jezus Christus? Hoe ziet het er dan uit dat dat zwarte van je leven veranderd is in het witte van het evangelie? Nou, zegt Paulus, en ik begin te lezen bij vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u, niet hoger te denken dan die moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid. Naar de mate van geloof, zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Vers 4. Want zoals wij in één lichaam veel leden hebben en de leden niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk, leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. En dan komt het over volwassen geloof gesproken. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade. En houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op gastvrijheid. Over volwassen geloof gesproken, gemeente. Is dat niet de kern van gemeente zijn? En over uitnemender achter dan jezelf, de ander uitnemender achter dan jezelf, of over het elkaar aanvullen in gaven, lees ik u een verhaal voor. Schrik niet, van Nico Terlinde. En Nico Terlinde heeft een serie geschreven, Het Verhaal Gaat. Ja, daarin pretendeert hij de Bijbel te kunnen herschrijven. Daar volg ik hem absoluut niet in na. Maar zo gauw die man zelfbedachte verhalen schrijft, kan hij zinnige dingen zeggen. Het verhaal gaat van twee broers, zo schrijft hij, die samen één stuk land bezaten. De oudste broer had een vrouw en kinderen. De andere, de jongste broer, was ongehuwd. Het was in de tijd van de tarweoogst. Na het maaien splitsten de broers de oogst in twee gelijke delen. 'S Nachts kon die oudste broer niet slapen. Eigenlijk vond hij het niet goed dat ze de oogst in twee gelijke delen verdeelden. Hij was immers gelukkig met zijn vrouw en kinderen en zijn broer was eenzaam. Die had toch eigenlijk meer nodig, die moest wel zorgen voor een goede toekomst als hij straks alleen oud zou worden. Hij stond op. Hij liep naar het veld en droeg 100 schoven naar de schoven van zijn broer. Dat deed de oudste broer. Die getrouwd was. Kinderen al. Maar diezelfde nacht kon de jongste broer ook de slaap niet vatten. Ook hij had er geen vrede mee dat ze afgesproken hadden om de oogst te halveren. Hij dacht, mijn broer heeft immers een heel gezin te voeden. Ik ben maar alleen. En hij stond op, ging naar het veld en zette 100 schoven bij de schoven van zijn broer. En de volgende morgen waren ze beiden verbaasd dat ze elk nog steeds hetzelfde aantal tarweschoven hadden. In de volgende nacht stonden ze beiden dus weer op om hun behandeling van de vorige nacht te herhalen. En beiden waren de volgende dag nog meer verbaasd en vroegen zich af, hoe is dit mogelijk? Ze besloten die nacht hun schoven voor de derde keer te verplaatsen en zich vervolgens op het veld te verstoppen om het raadsel te kunnen ontsluieren. En die nacht, midden op het veld, kwamen ze elkaar tegen. Elk met de armen vol schoven, op weg naar de schoven van de ander. Ze omhelsden elkaar, zo gaat het verhaal, en huilden. Het verhaal gaat dat vanuit de hemel God toen glimlachend alles heeft zien gebeuren en tegen zijn engelen heeft gezegd: de akker van die twee broers is een mooie plaats voor mijn volk om mijn tempel te bouwen. Amen. We gaan met elkaar als antwoord op de verkondiging zingen Psalm 135, daarvan het eerste vers. Psalm 135, vers 1.